stof voor onze overdenking. Geliefd is uit het u voorgelezen schriftgedeelte. Jacobus 5. Ik lees u daarvan alleen voor het 13e vers. Jacobus 5 vers 13. Daar spreekt het woord van de Heere al. Dus is iemand onder u in lijden dat hij bidde. Is iemand goedsmoeds dat hij psalm zingen. Tot zover. Letten wij op nog enkele vermaningen. Wij zijn de vorige keer gebleven bij en tot en met het 11e vers. En we hebben enkele malen overdacht langmoedigheid en verdraagzaamheid of volharding. En nu volgen na dat 11e vers, waar sprake was van de gelukzaligheid van degene die volharden, waarbij Job ons werd voorgesteld. Nu volgen nog enkele vermaningen waar het verband direct niet zo makkelijk van is aan te tonen met het voorgaande. Er is natuurlijk zeker wel verband, er is eigenlijk altijd verband. Maar je zou zeggen, zo aan het eind komen er nog enkele dingen ter sprake waar Jacobus iets van wil zeggen, waar hij in wil vermanen of vertroosten. Dan gaat hij zeggen in het 12e vers, doch voor alle dingen, mijn broeders, zweert niet nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog enige andere eed, maar uw ja zij ja en het nee nee, opdat ge in geen oordeel valt. Dat komt ons niet zo onbekend voor, omdat wij ook immers wel in de evangeliën lezen dat de Heere Jezus de Joden heeft gewaarschuwd voor het klakkeloos eedzweren. Waarbij men wel allerlei formuleringen gebruikte om, ja, je zou zeggen, om de naam van God er even buiten te houden. Maar dat was op zich eigenlijk ook al een vloeken en een misbruiken van de naam. Dan ging men zweren bij het altaar, of bij de gaven op het altaar, of bij de tempel, het goud van de tempel. Je weet hoe de Heere Jezus daarover gesproken heeft. En dat hij daarin ook heeft bestraft en gezegd, dat moet zo niet zijn. Uw ja zij ja en uw nee zij nee. Ik wil daar niet al te ver op ingaan, omdat, ja, bij de behandeling van de eed in de Heidelbergse catechismus komt dat onderwerp in het algemeen ook vaak ter sprake. In ieder geval wil ik er alleen dit nog van zeggen, dat het gaat hier nog niet in over de eed waarvan onze catechismus spreekt, die in sommige gevallen oorbaar en noodzakelijk kan zijn als de overheid tot getuigenis van de waarheid die eedzwering vordert. Daar kun je trouwens nog niet van spreken in die tijd van Jacobus, dat in het algemeen die overheid daar een eed voor vroeg, zeker niet bij de Joden in de verstrooiing. Nee, het gaat hier veel meer om die slechte, om die boze gewoonte, om onze woorden kracht bij te zetten met God. Met hemel of met aarde en met allerlei dingen die ons gelijk moeten versterken. En zoals ik reeds zei, wij weten uit de evangelie dat dit vooral bij de Joden en nog een veel voorkomend gebeuren is. Daar staan ze onbekend. Om bij allerlei nietigheden en kleinigheden van die krachttermen te gebruiken en uitspraken te doen waar de dood mee gemoeid is, of het leven, ik mag doodvallen, of zo waar als de hemel dit, of zo waar als de aarde dat, en zo waar als ik hier sta, enzovoorts, enzovoorts. Het was een veel voorkomend kwaad. En kennelijk hebben die christenjoden in de verstrooiing dat kwaad niet achter zich gelaten. Maar komt het nog voor in de gemeente. Het verband van met het voorgaande zou dan ook kunnen liggen in de zonde van de tong, die door Jacobus zo streng bestraft is. Immers, juist in hun onderlinge naijver en jaloezie en nijdigheid, zijn er honderden dingen die voor hun aanleiding kunnen vormen om een krachtterm te gebruiken. Juist omdat de situatie intern zo gespannen was, en dat men bij het minste of geringste elkaar in de haren vloog, allerlei boze beschuldigingen en oordelen aan het adres van elkaar uitsprak, dan voelt u, zo'n klimaat leent zich bij uitstek om in de vorm van krachttermen jezelf gelijk te geven, of je gelijk erdoor te drijven. Het is trouwens toch een kwalijke gewoonte. Ik hou daar niet van. Ik heb weer wat anders, maar ik bedoel er dit mee. Je wordt er wel eens mee geconfronteerd ook. In het leven gelukkig niet zoveel. Maar zelfs als mensen, ik heb wel meegemaakt met mensen, ze zijn hier niet meer, dus ik kan dat rustig zeggen. Niet meer in deze plaats, maar dat je, of in deze gemeente, die man over zijn situatie in een andere kerk zat te praten. En als dat niet recht kwam, dan is God geen God meer. Weet je wel, zulke uitdrukking. En dan denk ik, hoe kan een mens nou aan zijn eigen wankele zaken, vaak ook dubieuze zaken, hoe kan hij dan zulke grote woorden spreken? En zeker als het zeer waarschijnlijk is dat je toch wel degelijk niet brandschoon bent of niet van fouten vrij te pleiten bent in zo'n geval. En om dan om een ander te overtroeven, een ander voor je in te pakken, als het ware zulke dingen, het bestaan van God, het wezen van God als het ware, af te laten hangen van jouw gelijk. Dat is moeilijk. Het kan soms voorkomen als het gaat over het woord van God en over de waarheid van God. De apostel zegt ook ergens, God is mijn getuige. En dan mogen ze soms in bepaalde gevallen, en dat klopt dan ook precies, de naam van God tot getuige aanroepen. En bezweren in de naam van God dat dat de waarheid is. Maar ja, dan ben je op het terrein van die dingen die onder ons volkomen zekerheid moeten hebben. Maar dan ben je niet in het particuliere terrein van, ja, van ons dagelijkse leven, waarbij we dan is gelijk en dan is ongelijk hebben. Tuurlijk, het kan te pas komen ook in het gezin. Het kan dat je zegt tegen elkaar, denk erom, de Heere is getuige. De Heere hoort het en de Heere weet het. Eer een woord op onze lippen komt, dan weet hij het al. Dat mag. Het moet ook geen gewoonte worden, want dan heeft het geen kracht meer. Maar soms wordt dat in ernst gezegd. En dat mag ook. Maar als dit, die manier van spreken en dat aarde en hemel, zou je zeggen, ja, maar dat is toch God niet? Nee, maar God heeft de hemel en de aarde geschapen. En je bedoelt het eigenlijk wel. Dat je iets groots buiten jou tot getuige aanroept dat jij de waarheid spreekt. Dat is niet goed. En kijk, je zou zeggen, wat is daar nou het beste medicijn tegen? Tegen dat ijdel gebruik van Gods naam of het ijdel noemen van zijn schepping. Wat is daar nou het medicijn tegen? Wat zou nou een rem kunnen vormen tegen die zonde? Want Jacobus neemt het hoog op. Hij zegt, uw ja moet gewoon ja zijn. En uw nee, nee. Er hoeft niks bij. Er hoeft geen kracht te hebben. En dan zegt hij, opdat gij in geen oordeel valt. Het betekent eigenlijk, opdat je er niet onder bezwijken zal, te gronden gaan. Het oordeel wordt hier als het ware voorgesteld als een last die je naar je toe trekt, maar als die op een gegeven moment gaat drukken, dan bezwijk je eronder, dan zak je in elkaar, dan heb je geen bestaan meer. Dat is heel ernstig. Ze had nou nog niet direct het oordeel, maar daarom kan het toch wel erg genoeg zijn. Dat brengt ons dan tegelijk op het spoor tot het antwoord, wat is er nou tegen te doen? Want wij zijn zeer verdraaide zondaar. En iedere tijd, iedere groep, iedere gemeenschap, ieder volk heeft vaak zijn eigen karakteristieke zonde. Hij vloekt als een Hollander. Dat is ook een spreekwoord geworden in deze wereld. Nou dit, kijk. Hoe meer het nu tot ons doordringt. Dat wij zo tot in de grond van ons bestaan leugenachtig zijn. En dat we in alle delen de waarheid hebben miskend van Adam af. Hoe meer dat door de kracht van geest en woord aan onze harten wordt toegepast, des te sterker wordt de rem om af te wijken van deze zonde. Want je voelt aan, het staat in verband, die krachttermen, met onze waarde. Ik zeg niet dat ieder dat zo bewust gevoelt, in of buiten de kerk, als die een krachtterm gebruikt. Maar toch, de achtergrond is het wel, die menselijke waarde. Hij wil gelijk hebben. En als hij nou maar denkt dat de ander het niet serieus neemt en gelooft, dan grijpt hij naar iets anders om kracht bij te zetten. En als we nou bedenken mogen hoe ontrouw wij zijn tegenover de Heere, en dat het beter is niet te beloven en te doen, dan te beloven en niet te doen, omdat de Heere geen lust heeft in de zotte, staat erbij. Kijk, dat kan een rem vormen. Een rem. Als wij denken dat in die verleugende wereld en in dat verleugende mensenleven, dat daar nou de enige waarheid en de waarheid getrouwe God, dat die tenslotte zelf met een dure eed gezworen heeft, dat het hem niet zal berouwen wat hij besloten had. Gezworen heeft aan Abraham en zijn zaad. Gezworen dat hij niet meer op hen toornen nog schelden zou. En dat hij bij niemand die meerder was kon zweren. Toen heeft hij bij zichzelf gezworen. Ja, dat de erfgenamen der belofte door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegen zouden, een zeer sterke vertroosting zouden hebben. Dat is die twee onveranderlijke dingen, zijn belofte en zijn eedzwering. Alleen het oog daarop, dat kan een wacht zetten voor onze lippen. Dat kan ons de voorzichtigheid doen betrachten. Dat kan ons beschaamd maken dat we stilletjes aan de Heere vragen: o Heere, wat ben ik toch weer tekeer gegaan. Of wat heb ik toch gemeend mijn kracht bij te moeten zetten met dit en met dat. Terwijl ik niet waardig ben uw kind genoemd te worden. Want ik heb het verbond gebroken, gelijk Adam. Kijk, wanneer dan die eedzwering van die ene ware ik ben, die ik zal zijn, die ik zijn zal, als die door woord en geest ons weer op het hart gebonden wordt, dan zingen wij een toontje lager. Dan zeggen we: Heere, schraag op uw spoor mijn wankelende gang. Heere, laat mij uw naam niet misbruiken. Want die naam is toch uitdrukking van uw wezen, zoals u bent. Ja. In hoeverre heeft dat nou ook nog met ons te maken verder? Zijn er nou nog verder dingen te noemen? Ja, je zou kunnen denken aan de heilige doop. Je zou kunnen denken aan het heiligavond, aan de belijdenis en aan het heiligavondmaal. Daar worden geen eden in die letterlijke zin afgelegd. Maar wel wordt God tot een getuige aangeroepen. Wat is uw antwoord voor de Heere en voor zijn gemeente? Nou wil ik kan dat niet. Ik heb daar een beetje een afkeer van. Als men dat zo uit gaat spelen in de mens. Helemaal in de mens. Van ja, wij hebben beloofd. En wij. Toch. En dat moeten we toch niet vergeten. In dat beamen. Van wat God de Heere zegt en doet, wordt openlijk erkend dat we bij die waarheid die ons wordt en werd voorgehouden, begeren, beloven te leven en te sterven. Niet bij de leugen, maar bij de waarheid. Bij de waarheid dat God vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, dat God dat doet. Bij de waarheid dat God in zijn heilig evangelie beloofd heeft met ons te zullen zijn alle de dagen. Het beamen van de verkondiging van Gods vrijmachtige genade bij de reine leer van de zaligheid. Kijk, je zou kunnen zeggen, is dat dan een eed? Ja, ik zou bijna zeggen, het is meer nog dan een formule op zich. Het is juist zo beklemmend, omdat deze dingen in de tegenwoordigheid van God geschieden. En dat de Heere ons daar niet voorhoudt dat we via een of andere opknapbeurt een treetje hoger op de ladder moeten proberen te komen. Maar dat de Heere ons laat beamen dat wij midden in de dood liggen. Maar dan ook die zaligheid buiten onszelf in een ander zoeken. Kijk, ik zou zeggen, je kunt hier op verschillende manieren over spreken, over lichten. Je kunt ook spreken over genade. Het is Gods genade. Als een mens zich daarin onttrekt, dan kun je zeggen, hij onttrekt zich aan zijn plicht. Maar je zou ook kunnen zeggen, en dat is misschien nog veel klemmender, hij onttrekt zich aan de genade. Hij onttrekt zich aan de gunstopenbaring van God. Hij onttrekt zich aan de middelen waardoor God beloofd heeft te zullen werken. Hij keert zich als het ware tot de woestijn en tot de heide in de wildernis. In plaats van dat hij zich buigt om een milde regen van hem te verwachten naar zijn belofte. En dan moet je eens opletten, opdat gij in geen oordeel valt. Maar we hopen dat we onze ziel als een buit eruit mogen dragen. Laten we eens even hopen. Maar houd er rekening mee. En ik heb het zo menigmaal gezegd, ook in intiemere kring. Hoor eens, jongen, meisje, kinderen. Als je vader dat nou zou zeggen, nou ja, dan had je nog kans dat het niet zou gebeuren. Of dat het niet zou komen, of dat het allemaal nogal mee zou vallen. Maar God zegt dat in zijn woord. God. En met God valt niet te spotten. En hij laat zich niet bespotten. Want zo wat de mens zaait, zal die ook maaien. Ja. Ik weet wel, je kunt er wat tegenover zetten, je kunt er wat naast zetten, maar daar gaat het nou eens even niet om. Of de Heere vrezen, hoe ellendig, hoe dwaas, hoe verloren, en het zal ons wel gaan. Zo niet, het zal ons kwalijk gaan. Ook al zou je dan voor het oog alleen maar voorspoed hebben, dan nog. Je zou zeggen, dan is het nog des te gevaarlijker. O, en dan onder dat oordeel te vallen. Ja. Dat gebeurt. Dat gebeurt. Ik zou het met vele gevallen uit de praktijk kunnen illustreren. Maar doe het niet. Omdat het zo ingrijpend is. Omdat het je zo door het hart gaat. Maar wij gaan. Wij bezwijken eronder. Alles. En o, dan zeg je wel eens, Heere God, wat zijn wij toch blind. Blind. Maar dat hebben we ons eigen gemaakt. Want, laat ik het zo zeggen. Je gewone leven is weg. Je huwelijk is weg. Je blijdschap is weg. Is het zo erg? Ja, zo erg. En ook al maakt God het zo, dat je persoonlijk tot de erkentenis mag komen. Ik heb gezondigd. Daarom ben je er niet af. Dan kun je zeggen, ja, we zijn toch allemaal zondaar. Dat weet ik. Als God ons geeft wat wij verdiend hebben, dan hebben we geen ene goede dag meer. Geen één goed moment. Maar het gaat nu over het moedwillig verzetten tegen de eed van God. En de hemel en de aarde erbij halen, als het ware. Hemel en aarde bewegen om je zin erdoor te krijgen. En je krijgt hem erdoor. Maar je zal nog wel terugdenken dat het zo waarachtig waar is. Die tegen mij zondigt, die doet zijn ziel, dat is zijn leven, geweld aan. En nu heb ik het niet over allerlei dagelijkse struikelingen. Het is een volmaakt mens die in woorden niet struikelt. We zijn geboren misdadigers. Maar ik bedoel nu heel concreet. Dat afwenden, dat verzet tegen het geopenbaarde woord van God. Ja, dat is realiteit. Dat is realiteit. Kinderen, je kunt misschien niet geloven, maar ik zal het toch zeggen. En dan zeg je misschien, ja, dat is overdreven. Nou ja, dan maar overdreven. Dan maakt het de zaak nog des te duidelijker. Als een kind in ongehoorzaamheid niet thuis komt, en ze is boos weg, wist je dan dat een vader of moeder soms sidderen? Waarom is dat dan zo erg? Nou ja, heus, een vader en een moeder in deze tijd, die moeten toch al heel wat slikken, daar gaat het niet om. En die vallen niet over een strootje. Maar ik bedoel nou een wel degelijk een situatie waarin je zegt. Waarvoor sidderen ze? Soms van woede. Zo kan het ook. Je zegt, ik zal nog een pak slaag geven. Nou, of ik zal dit of ik zal dat. Soms ook van vrees. Van vrees? Ja. Soms leidt het tot de verzuchting en het gebed dat je zegt, ach lieve Heere, wil alsjeblieft niet in toorn dat kind ontmoeten. Want u hebt het gezegd, eer uw vader en uw moeder. En alle die over je gesteld zijn, zegt de catechismus. En als God er dan eens op terugkomt, van, daar is een klap van een vader of een moeder niks bij vergeleken. En de straf van een vader en moeder is daarbij vergeleken ook niks. Maar als God komt, het klinkt heel gek dat je zegt, zou God zoiets doen? Ja, als God nou eens een klein duwtje tegen je stuur geeft, hè, dat je met je gezicht in de goot terechtkomt en voor je leven lang getekend. Ja, een ongeluk, zeg je dan misschien. Ja, ik weet het ook niet. Ja, maar God leeft. Kun je begrijpen dat een vader en moeder dat soms zien en bevreesd voor zijn, opdat gij in geen oordeel valt? Want God is er ook nog. Kijk, nou, kan je begrijpen dat David zei, handel me zachtkens met de jongeling, met Absalom. Zo bang was die. Ja. Nou, en kijk, en dat zit hier nou in, hè. Het gaat hier over het valse gebruik van de naam om je eigen gelijk te geven, de hemel en de aarde te hulp te roepen, weet je wel. En nou ja, dat heeft er ergens toch wel mee te maken, want zo is dan vaak ook onze redenering. Onze discussie, weet je wel, hè? Dat en zus en zo. Maar je bezwijkt eronder. Je houdt het niet overeind als God wat je naar je toe haalt. Als God dat laat drukken. Ja. Wat zit er zo'n lering in dat woord van God, hè, om ons, ja, van het pad des verderfs af te keren. Dan kom je er ook achter dat God het alleen maar doen kan. Maar het neemt niet weg dat je de waarheid mag zeggen. Ja. Want wij weten heus wel, dat leert de Heere zijn kinderen wel, dat ze het zelf niet kunnen. Dat hij alleen die God is die het briesend paard doet sneven, hoe felle draaf in het oorlogsveld. Ja, als ik zoiets, zulke dingen nu zeg, weet je wat ik dan tegelijk denk? Ja, dan denk ik mij de grootste der zondaar. Heus kinderen, je moet het niet opvatten. Vanuit een bepaald standpunt, oh die goede man of die goede dominee, die was altijd zo gehoorzaam, die was altijd zo dit, die was altijd zo dat. Nee, Nee. Maar, kijk, ik wil gaarne met jullie, met allemaal, de weg, het gaat om de richting. Ik was een gesprek met een jong iemand. Ben je nou daar of daar zo boos over? Ik zeg, nou, nee. Ik zeg, ik zal nog verder gaan. Het interesseert me eigenlijk geen lor. Geen cent. Nou, wat dan? Ik zeg, het gaat om de richting. Het gaat om... Dat andere is maar een symptoom. Het gaat om de richting. Waar gaan we naartoe? Op welke weg zitten we? He? Buiten God, buiten zijn woord, eigen zin en ik en wil de doorslag. Dan loopt het niet over een dingetje. En over een kattenkwaadje of over weet ik wat. Maar dan loopt het eigenlijk daarover. God zegt, dit is de weg. Wandelt in dezelfde. En dan zou je als de grootste der zondaren, toch je kinderen, je catechisanten, mee willen trekken. En zeggen nee. Bij hem is duurachtig goed. Bij hem is man, vrouw en kind. Huis en werk. Daar moet je niet om lachen. Want dat is zo. Bij hem alles. Mag je dan zelf? Wij mogen de middellijke weg bewandelen. Maar in het opzien tot de levende God is het antwoord zeker. Al is het niet altijd het antwoord precies zoals wij dat wilden en wanneer we dat willen. Maar God zorgt. En alles wat daar tegenover staat is onder, dat oordeel, onder een oordeel vallen. Hè? In elkaar staken. Wat een levensleed, wat een ellende. Je wordt er dagelijks haast mee geconfronteerd dat je zegt, oh ja, dat zijn allemaal onze eigen dwaze dingen met de gevolgen ervan. Nou ja, is er dan geen ene troost in? Natuurlijk wel, de Heere zegt het niet voor niets. Jacobus zegt het niet voor niets. En er is nog wat. En wat is dat? Dat is de verborgen wetenschap. Dat God zegt, mijn raad zal bestaan. Ik zal al mijn welbehagen doen. Dat geeft de zondaar moed. En kracht. Niet vanwege het vlees. Maar vanwege God, de almachtige Vader van de Heer Jezus Christus. Die gezegd heeft dat niet zijn hoog besluit ooit kan keren. Het blijft van geslacht tot geslacht. Dat is de stille hoop. Het is niet de valse rust van nou je zoekt het nou maar uit. Nee. Nee hoor, als je zo erover denkt, dan lijk je nog niet op iemand die in dat besluit van God begrepen is, tot de zaligheid. Dan moet je eigenlijk schrikken. Opdat gij in geen oordeel valt. Kom, we gaan nog wat verder. Is iemand onder u in lijden? Ja. Dat duidt niet alleen op ziekten en kwalen, maar dat duidt op allerlei omstandigheden in het leven. Dat hij kwaad moet lijden of verdragen of tegenslagen van geestelijke of lichamelijke aard. Allerlei dingen waardoor je lijdt. Je kunt zeggen, nou ja, we zijn allemaal ergens in lijden. Dat begrijp ik wel, maar er is toch onderscheid. Als hij nou al de dagen eens optelt, ik weet, ja. Ja, het is erg, het lijden kan heel erg zijn. Ik wist alles nog niet zo precies, maar ik hoorde juist gisteren dat Corrie, die zus, dat hij zo laatste zo vreselijk geleden heeft. 50 meter verder kon je het horen. Het niet om aan te zien, hoor. Eer een mens soms zijn bewustzijn verliest. Kijk, en dan kun je zeggen, we zijn allemaal in lijden, dat weet ik wel. Maar je zal niet durven ontkennen als je nou weer in de kerk zit. Je hebt vandaag 2 of 3 keer gegeten, bij wijze van spreken. He, natuurlijk, er kunnen ook andere vormen zijn van lijden. Maar ik bedoel nou even wat dat vlak betreft. He, dat je mag zeggen, ja, het zijn de goede tieren, nee, des heren, dat ik niet vernield ben. Dat ik geen pijn heb. En het kan ook zijn dat je wel wat tegenslagjes hebt gehad, maar die je nog niet kunt rangschikken zozeer onder, is iemand onder u in lijden. Tuurlijk, er is wel een lijden dat altijd doorgaat. Want zij zijn het die uit de grote verdrukking komen. Maar dat wordt hier nou niet direct bedoeld. Is iemand onder u lijden, in lijden, bij uitstek, en die zegt, tjong. Dat is ook wat. Dat is erg voor die vader of moeder of broer of zus of man of vrouw of moeder. Dat hij bidden. Ja, dat is een hele les. Dan denk ik in de eerste plaats, neem me niet kwalijk aan mijn eigen. Dat hij bidden. Waarom? Nou ja, als ik echt lijd lichamelijk, dan heb ik niet veel praatjes meer. Dat weet ik wel. Heel klein beetje bij ervaring. Dan kruip ik onder het ledikant en in alle hoeken en gaten. Maar, en dan zeg ik meestal niet veel ook hoor, van, nee. Maar als het gaat over tegenheden en zo, hè, dingen die je diep dwars zitten. Oh, bidden. Nee, ik zou een ongeluk krijgen. Je denkt misschien, die man, dat is een zachtaardige man. Nou ja, ieder mens heeft allerlei dingetjes in zijn karakter. Hè. Heel verschillend. Als hij maar erop rekent dat het alleen de genade Gods is. Als een mens vrede mag spreken en mag horen tot de vredestichters. Dat is Gods genade. Maar ik zou dat hij bidden, dat zou, nou, als de Heere God me niet ervoor zou bewaren, dan zou ik een ongeluk begaan. Ja, dan denk ik toch aan een klein kind van me. Mag de Heer nog danken dat het goed afgelopen is. Die deed zo eigenzinnig 2, 3 jaar. En ik pak het kind op en ik zwaai het weg. En ze klapt tegen de muur aan en zo. Ik denk, dat is dood. Nou, het viel gelukkig mee. Maar En dat moet je ook leren, dat je zo'n grote dwaas bent. Een dwaas bent. En nou staat er hier dat hij bidde. Schaam me niet zo tekeer. Nee, laat dat maar. Ja, ik bedoel, misschien ja, de ene is natuurlijk driftig, die zou een hamer grijpen misschien, en de hersens, drift is weer iets anders hoor, drift. Dat is een opwelling van een moment. Maar even vergelijk het meer met een bui die je langzaamaan, dat hij bidde. Nou, dan komt de mens wel met de kous op de kop. Dan komt hij er wel achter dat hij zegt, o God, wat ben ik een dwaas. Bidden. Wie denkt er nou aan bidden? Ja, ik niet. Daar denk ik niet aan. Nee. En toch zegt de man dit, dat hij bidden. En dan zo'n stelletje ongelukken, dat hebben we gehoord. Wat voor soort mensen dat waren daar in de verstrooiing, of in Syrië, of wat ook geweest is, of in Damascus. En wat voor soort mensen. Het lijkt me helemaal geen type om een gebedje te doen, om een verzuchting. Ja, maar hij zegt het toch, dat hij bidde. Ja, maar dat betekent, dat merk je wel, dat waren ze ook niet gewend. Niet gewend? Nee. Wat waren ze dan gewend? Om een scheldpartij te ontketenen. Dat de honden er geen brood van konden eten. Dat waren ze gewend. Ze waren gewend om te denken, dat zal ik betaald zetten. Als het tenminste over zulk soort lijden ging, weet je wel, wat we elkaar aandoen. Elkaar aandoen. Mannen en mannen, mannen en vrouwen, ouders en kinderen, bazen en knechten. Soms ook lichamelijke pijn. Dat waren ze niet gewend. Wat is dat voor een godsdienst? Ja, dat weet ik wel. Een mens die kan niet begrijpen. Als je niet werkelijk er doorheen raakt door je eigenwillige godsdienst. Dan zeg je, oh, droevig toch. Hè? Heb jij dan geen vertrouwen? Denk jij dan niet aan God in zulke gevallen? Nee, dat hij bidde. Ik denk aan een oude kennis van ons. Ik kwam op een gezelschap in Den Haag. Zij was gemeentelid van mijn grootvader, maar ik werkte op het departement, dus ik kwam daar te wonen. En toen wilde hij eens contacten, dat was gezelschap, de christelijke gereformeerde, geloof ik. En die mensen zaten toch zo aangenaam te praten over gebedsleven en over vertrouwen. En die man, die kennis, die zei maar niks. Toen zegt er een zo'n degelijk vrouwtje, die zegt, meneer, hoe is het nou met u? Hebt u niks te vertellen? Nee, zegt hij, ik heb niks te vertellen. Nou ja, het kon soms zijn dat u ook wat vertrouwen op de Heere mocht hebben. Nou zegt hij, daar wil ik eens wel eens wat over vertellen. Ik heb het verhaal al eens meer verteld. Maar het is een typerend verhaal ter illustratie. Is iemand onder u weer lijden? Die man, die was ook de wereld ingegaan als jongen. Was een godvrezende jongen. Hij had zijn belijdenis gedaan en hij had een vrouw leren kennen in deze wereld en langzaam was het afgezakt. En dat ging jaren goed, totdat op een keer het woord van God met grote kracht tot hem kwam. Het is onmogelijk dat degene die eens verlicht zijn geweest en het goede woord Gods hebben gesmaakt en de krachten der toekomende eeuw, en die aanvallig geworden zijnde, dat die wederom tot bekering zouden komen. Hij was direct van de kaart. Direct. Zijn vlees verteerde aan zijn lichaam. En dag en nacht achtervolgde hem. Hij dacht, ik word krankzinnig. En toen, op een keer nam hij het besluit om een eind aan zijn leven te maken, want hij kon niet meer leven. Het is onmogelijk. Zo ging het maar. En toen hij dat van plan was, hij zou naar de, zat vlak, woonde vlak bij de Maashaven, een etagewoning. Hij kon met moeite de trap nog op en af vanwege zijn zwakte. En toen was hij beneden bij de deur om te gaan. En toen kreeg hij een sterke indruk om nog één keer voor die in het water sprong, nog één keer in de Bijbel te lezen. Hij probeerde het van hem af te schudden. Maar het ging niet. Ik denk, nou ja. Hij kroop de trap op. Maar waar is de Bijbel? Ja, de Bijbel had hij op de vliering in een oude kist waar wat rommel in zat, had hij weggedaan. Hij maakt die kist open en daar ziet hij die Bijbel helemaal beschimmeld. Het is gek, hè? Het zien van die beschimmelde Bijbel, dat trof hem als een donderslag. Hij begon te wenen. Zijn handen beefden, de tranen liepen op de beschimmelde Bijbel. En toen hij daar zo zat, toen was er alsof een stem tegen hem zei, lees! Net als bij Augustinus. En hij sloeg de Bijbel open en hij las precies. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven. En toen verbrak zijn hart helemaal. En de Heere werkte krachtig door, zodat hij bevrijd werd. Maar ja, die man die had, ze zeggen wel eens, die had nou geen centje vorm of godsdienst meer overgehouden. Dan had hij een lichtgrijs pakje aan en dan had hij een blauw pakje aan en dan een streepjes pakje, weet je wel, en dan had hij een snorretje. En het leek net alsof hij altijd zat te lachen. Dat kwam van de zenuwen, omdat zijn zenuwgestel was geknakt. Nou, opa hield ontzettend veel van hem. Maar het was een type van een kerel. Hij stak met alle godsdienst de draak. Zo duidelijk had hij gezien dat God het alleen doet. Maar goed, toen was hij dan in Den Haag. En toen was het aan meneer, vertelt u ook. Toen zegt hij, nou ja, ik wil wel wat vertellen. Hij zei, ja, ik ben nogal zenuwachtig en ik kan niet in slaap komen. Kan zo slecht slapen. En de dokter heeft gezegd, ik moet elke avond een wandelingetje maken. En dan een douche nemen. Nou, dat helpt wel. Maar ja, soms zegt hij, dan helpt dat nog niet en dan lig ik maar te draaien en te woelen en ik moet de andere dag weer op mijn werk wezen. Maar dan heb ik ook in de kast heb ik nog een doosje met pillen staan. Dan mag ik er, als het nodig is, eentje van gebruiken. Nou, hij zegt, die pilletjes, die zijn zo. Meestal slaap ik als een blok. Zegt, gebeurt dat ik zo gespannen ben, dan neem ik nog maar een pilletje.
kan ik nog niet slapen. Nou, hij zegt, dat werkt bijna altijd. Hij zegt dan, maar hij zegt, er is een heel enkele keer, twee pillen helpen ook niet. Hij zegt, dan is het me wel eens gebeurd dat ik zei, lieve vader, ik ben zo moe en ik kan niet slapen. En ik moet morgen weer aan het werk. Zou ik alsjeblieft nog een poosje mogen slapen? En hij zei, en dan deed hij het nog ook. Maar die mensen waren zo verontwaardigd dat je toevlucht nam tot een pilletje. En tot een douche en een wandelingetje in plaats van je vertrouwen op de Heer te zetten. Ja, het is niet voor niks dat hij vraagt. Is iemand onder u in lijden dat hij bidde in de aanvoegende wijs? Is iemand goedsmoeds dat hij psalm zingen? Nou, hij zou zeggen, dat is vanzelfsprekend. Wel, nee. Als iemand in lijden is, dan is het niet vanzelfsprekend dat hij gaat bidden. En als die rijk gezegend is, dat hij een goede dag gehad heeft. Op het werk is alles goed gegaan en nou ja, hij is gewoon vrolijk. Vanwege alle dingen. En zou je zeggen, nou dan die schepper maar erkennen voor alle goeds. Wel nee. Daar heeft hij geen eens erg in. Is hij dan zo ongelukkig? Ja, zo ongelukkig is hij nou. Dan gaat hij misschien van de weeromstuit iets geks doen. Hè? Nou is dat ook niet zo erg hoor. Daar gaat het niet om. Maar ik bedoel maar, om nou de grond van het weldoen op te merken. Zeggen, lieve heren, vriendelijk bedanken. Ja, weet je daar ook van? Het is niet tot onze eer. Goedsmoeds. Dat je ergens vreselijk tegenop zag. En dat de heren alles in orde maakten. En dan is het een halve dag later of nog langer. Heb je nou de Heere al bedankt? Jacob, ik ben de God van Bethel. Weet je nog wat je gezegd hebt? Als ik enigszins met vrede terugkom, Heere, en u maakt het allemaal waar wat u belooft, dan zal ik u de tiende van alles geven hier. En uw naam aanroepen. Nou, maar waarom zegt die man dat dan? Als we dan toch zulke onbekwame mensen zijn, waarom zegt hij het dat dan? Dat is nou de pedagogiek van de Heilige Geest. Hij wil ons met deze woorden niet laten blijven bij onszelf. Bij dat akelige, bij dat nare. Dat onvruchtbare. Maar nou wil hij ons brengen door zulke woorden bij de Heer Jezus. Die bad in het allerzwaarste lijden. Is iemand onder u in lijden? Hij was in lijden. Ik zal tot God mijn steenrot spreken, waarom, Heere, vergeet gij mij? Hij antwoordt niet, bij dag en bij nacht. Hij bad, altijd. Niet alleen dat hij zich onderwierp aan de wil van God, maar hij bad aan het kruis nog, Vader, vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen. Zoon, zie uw moeder, vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. Hij had erg in een ander. En een moordenaar. En als hij goedsmoed was, oh, hij had menigmaal de lofzang met zijn discipelen gezongen. Echt niet één keer, als kind al. Als hij met de ouders het paasfeest vierde, Jeruzalem. Nou wil de Heilige Geest ons onvruchtbare, ontwortelde, geesteloze, lege schepselen.
door ons eens even de spiegel voor te houden. Nee, heb je al aan de Heere gedacht? God die helpt in nood. Oh. En heb je de Heere al bedankt? Oh, nee. Nou, kom dan eens terug. Kom dan eens terug, erken dat Hij God is en niemand meer. Dat doet de Heer. Dat doet die getrouwe herder. En dan geeft het schaap van de weeromstuit een blaad dat hij zegt, vriendelijk dank, Heer. Ja, ik denk een oude metje peer heet, is een oud wijfie, maar van God geleerd. Ze was wat bekrompen, maar dat geeft niet. En dan schreef ze altijd, beste dame, ik kan niet begrijpen dat God zo'n monster van ongerechtigheid als dat ik ben, dat God er nog zo goed voor is. Nou, het was zo'n pront, net wijfie. Tja, hoe zelden zulk mensen ontmoet die je soms ontmoeten. Dat God zo'n monster nog zo goed is. Kijk, dat is de vrucht van deze woorden. Tot hem. Met alle gebrek, alle biddeloosheid. Want hij bidt aan de rechterhand des Vaders. En waar dat geloofd wordt, daar breekt telkens de zonde weer door. Want hij heeft gezegd, ik wil en ze zullen. Zij zullen mijn lof verkondigen. De Heere maakt het waar. Amen.